De tekst met de hulp des Heren vanavond is uit Jesaja 54 en daarvan het tiende vers. Jesaja 54 vers 10, waar we lezen, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Die woorden spreken ons over de vastheid van het verbond. We staan stil bij twee gedachten. Ten eerste, zijn goedertierenheid zal niet wijken. Ten tweede, zijn vrede zal niet wankelen. De vastheid van het verbond. Zijn goedertierenheid zal niet wijken. Ten tweede, zijn vrede zal niet wankelen. Jesaja 54 staat vol met beloften voor Sion. Er staat boven in dit Bijbeltje heilsbeloften voor Sion. Inderdaad, beloften voor dat volk dat tot Sion gerekend kan worden. Hoe kunnen die beloften vervuld worden? Wel, dat kan alleen doordat Jesaja 53 eraan vooraf gaat. Jesaja 54 zou totaal geen waarde hebben wanneer niet Jesaja 53 daar was. En u weet het, Jesaja 53 gaat over de lijdende knecht des Heren, zijn borgtochtelijk lijden, wat de lijdende knecht heeft aangebracht voor zijn kerk. En het resultaat daarvan vindt u dus ook in 54, beloften die vanwege het verbond, dat eeuwige genadeverbond vervuld zullen worden in het leven van dat Sion. Jesaja spreekt hier tot Israël in de ballingschap. Hij spreekt tot hen die verdreven zijn vanuit het vaderland. Nebukadnezar is gekomen in 586 voor Christus. En hij heeft Jeruzalem belegerd en ingenomen. De tempel is afgebroken, de muren zijn geslecht en dat volk is afgevoerd naar Babel. De Babylonische ballingschap. Het is een ingrijpende periode geweest voor het volk van Israël. Ze werden in de verstrooiing verdreven. En dat door eigen schuld, want ze zijn in de ballingschap terechtgekomen in feite vanwege hun ongehoorzaamheid. En niet luisteren naar de Heere, zich niet bekeren tot de levende God, maar hun eigen weg, zin en mening doen. En toen heeft de Heere toch ingegrepen. Hij is langmoedig, een taai van geduld, maar dat geduld heeft wel zijn grenzen. En naar zijn rechtvaardigheid moet hij straffen. Wel nu, het oordeel moest voltrokken worden. Ze zijn weggevoerd in de ballingschap, gestraft. Het was volkomen verdiend. En hoe hebben ze zich daar gedragen, daar in Babel? Nou, ja, je moet eerst even wennen, maar het grootste deel van het volk had het eigenlijk best naar zijn zin daar. Er was een behoorlijke mate van welvaart. De kinderen konden daar goed onderwijs krijgen, enzovoort. Je zou het kunnen vergelijken met onze dagen. Er zijn wel eens mensen die van buiten ons vaderland hier komen. En ja, niet met de bedoeling hier altijd te blijven. Maar uiteindelijk, ja, ze hebben het hier toch wel goed naar hun zin. En ze blijven hier. Nou, het grootste gedeelte van het Joodse volk in de ballingschap, ze bleven. Ze hadden het goed naar hun zin. Er was maar een klein deel dat terugverlangde naar het vaderland. Een klein deel. Wat was dat voor een deel? Dat waren mensen die waren erachter gekomen waarom ze in de ballingschap terechtgekomen waren. Eigen schuld, ongehoorzaam, zich niet bekeerd tot de levende God. En dat werd hun tot droefheid. Daar was heimwee in het hart, een heimwee naar die gemeenschap waaruit ze gevallen waren. En ze liepen met droefheid over de zonde, over de wereld, met die droefheid naar God. Dus dat was maar een klein deel, maar die waren er wel. Die worden hier aangesproken. En hoe worden ze aangesproken? Jesaja gebruikt een bepaald beeld. Er worden wel meer beelden gebruikt door Jesaja, maar hier in Jesaja 54 gaat het over een weduwe. Een weduwe zonder nakomelingen. Dus die moet gaan uitsterven, er blijft niks van over. En toch, er zijn beloften. En die beloften die klinken al op in vers 1. Zing vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. Belofte voor de volk. Ja, het gaat nog verder. Ze zullen in menigte zich gaan uitbreiden. Dat staat in vers 2. Maak de plaats uw tent maar wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang, steek uw pinnen vast in. Ze zullen zich gaan uitbreiden. De oude grenzen die zullen te klein blijken te zijn. Ze zullen zelfs uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand, staat er in vers 3. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dus zelfs heidenen zullen daarin opgesloten worden. Niet alleen de Joden die terug zullen keren. De heidenen zal dat ook betreffen. Israël hoeft niet te vrezen. God zal hen niet beschaamd doen staan. En hij zal voor hen zorgen. Ze behoeven niet meer te gedenken, staat er verder, de smaad, de schande van hun jonkheid, van de zonde van hun jonkheid, de smaad van hun weduwschap, daar behoeven ze niet meer over te denken, zo staat er, die eenzame kinderloze zal worden tot een moeder van een talrijk volk. Hoe kan dat allemaal? Hoe dat kan? Nou, dat staat er ook in vers 5, want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Uw maker is uw man. En dat wordt hun toegezegd. De Heere is hun maker, hun schepper. Maar zal ook de verlosser van hen blijken te zijn. En deze verlaten vrouw en deze bedroefde van geest zal dus terugkeren. Ondanks de ontrouw die ze heeft laten zien. Want die man van haar heeft er eigenlijk moeten verlaten. Maar wat een wonder dat die man, die vanwege haar ontrouw verlaten is, dat hij weer naar die vrouw gaat vragen. Door de liefde roept hij haar terug. Gemeente, die roept nog, bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Dus hij roept nog steeds, niet alleen toen. Er staat in 7, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen. zegt de Heere, uw verlosser. En dan gaat Jesaja verder. Het is te vergelijken met de dagen van Noach. Toen heeft de Heere gezworen dat hij de aarde niet meer door water zou verdoen, maar dat hij met hen zou zijn. Het staat in vers 9, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Wat een zegen. Hoe kan dat toch, dat die toorn van God vanwege de zonde vervangen wordt door die liefderijke ontfermingen? Zijn die zondige mensen plotseling anders geworden? Nou, als we naar de nakomelingen van Noach gaan kijken, dan kunnen we dat niet zeggen. Ze blinken bepaald niet uit door Gods vrucht. Integendeel, de geschiedenis en de ervaring leren dus heel anders. Ze zijn onverbeterlijk. En in de ark, waar Noach en de zijnen ingegaan waren, 8 personen, zat al een gam. We weten hoe het met Gam gegaan is en zijn nakomelingen. En een poos later dus zijn ze in de ballingschap gevoerd naar Babel vanwege de zonde. En degenen die terugkeerden zijn niet beter dan hun vaderen. Dus de kerk van Christus verdient in feite helemaal niets. De grond van de terugkeer, van de wederkeer, ligt niet in de mens, maar die grond ligt in God. Die ligt in zijn deugden, die ligt in zijn beloften, en die beloften Gods zijn in Christus. Ja en amen. En daar wordt er dus gesproken, en daar hangt het mee samen, die goede tierenheid en dat verbond des vredes van onze tekst. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Bergen, nou die zijn er nogal veel in Gods woord. Die worden nogal eens genoemd en vaak worden ze genoemd vanwege de vastheid, de onwankelbaarheid van dat Koninkrijk van God, van zijn trouw ook en van zijn gerechtigheid. Dat ligt vast. De dichter van 36 zegt, uw recht is als Gods bergen, onwankelbaar, standvastig. Als we zien op die grote bergen, op die geweldige rotsmassieven, dan is het dat je je eigen kleinheid en geringheid wel moet inleven. De nietigheid van de mens ten opzichte van de Heere, die de bergen vastzet door zijn sterkte, omgord zijnde met kracht. Hij is het die de bergen vastzet. Maar als wij alle vertrouwen zouden stellen op de bergen, wanneer we zouden steunen op de rotsmassieven, op de bergen, dan zouden we steunen op wankele grond. Als wij leunen en steunen op, noem maar op een ambtsdrager, op een dominee, op je godsdienst, op, nou, noem maar op. Het is een wankele grond. Er is er maar één op wie we werkelijk kunnen leunen en steunen. En dat is het wat de bruid heeft ervaren. Want dan zegt de bruidegom, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en die liefelijk leunt op haar liefste? Dat is die bruid. Maar dan moet je dus alles loslaten wat van jezelf is en waar je zo graag op leunt en op steunt. Maar dan te leunen op die liefste. Ik lees van een andere berg in Gods woord in Psalm 43. Zend Heere uw licht, uw waarheid neder, opdat die me zullen geleiden. En dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid. Het is groot als we licht en waarheid mogen ontvangen. Dat we licht ontvangen om de waarheid te mogen verstaan, dat we onder de waarheid mogen verkeren en het licht mogen ervaren, waardoor we gaan zien wie we geworden zijn door de zonde voor God, maar ook wie Hij in Christus wil zijn voor een zwarte zondaar, groot als we licht en waarheid ontvangen. Maar wat is het doel? Wel, om door licht en waarheid gebracht te worden op die plaats waar die zondaar zelf nooit zal kunnen komen. Het is een psalm van David, hè, 43. Machteloos en krachteloos verwacht David het dus van de Heere, om te kunnen komen tot de berg der heiligheid. Dus om daar God te kunnen aanschouwen, om in zijn gemeenschap te mogen vertoeven. Die gemeenschap die overal bovenuit stijgt, gemeente, die vol is van liefde en van vrede, van blijdschap en van rust. David moet ergens heen. Dat is de ervaring van dat volk, te komen daar waar ze uitgevallen zijn. Dus ze moeten bij de Heere terechtkomen. Zoals die verloren zoon terugkeert naar het vaderhuis, want daar komt hij vandaan. En nou er is een terugkeer na de inkeer tot zichzelf en tot zichzelf gekomen zijnde. En dan krijg je een afkeer van de zonde en de ongerechtigheid en een terugkeer tot de levende God. En zo is het David die door licht en waarheid gebracht moet worden tot die berg Uber heiligheid. Wat is dat voor een berg? Bazan, die bultige berg? Nee. Is het de Karmel, die vruchtbare berg? Ook niet. De Libanon, die grote mooie? Ook niet. Het is Sion. Het is een onvruchtbare, het is een onbetekenende berg. Sion, eigenlijk amper een berg. Je kunt het amper een berg noemen, maar door God begeerd, door hem bemind, door hem verkoren. Die berg heeft God begeerd ter woning. Waarom? Ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Want daar is de tent der samenkomst. Daar is het heiligdom. Daar wil de Heere wonen. Dat is de berg van Gods heiligheid. En die is door de Heere zelf geheiligd. Dat wil zeggen, afgezonderd. Een afgezonderde plaats van alle andere bergen afgezonderd. Dus die berg is in feite toch groot. En dan zegt David, dat ze me daar brengen. Want hij kan er zelf niet komen. Hij moet er gebracht worden. Het gaat niet op eigen kracht. Tegenwoordig zijn er velen die op eigen kracht, die nemen aan en die geloven. Maar Gods kerk is zo afhankelijk, ze moeten overal maar gebracht worden. Door het geloof, gemeente, is het dat ze misschien wel eens zicht kunnen krijgen op die berg. Met andere woorden, dat er een zoekende ziel is die vanuit de verte, door de tralien van het evangelie, de Heere mag zien, maar het moet ook toegepast worden. En dat kan nu alleen met behulp van Gods geest. Om zo gebracht te worden tot de berg uwer heiligheid. En dan zegt de dichter erbij, en tot uw woning. Dus dan blijf je niet aan de voet van die berg, maar dan moet je op die berg zijn. Tot uw woning. En nou ja, zijn er zo in ons midden of die meeluisteren van wie de begeerte het is om die woning te betreden. Dat voorhof, dat heilige der heiligen. Om daar te zien het werk van de priesters. Waar zijn ze mee bezig? Met die altaren, met die offers zijn ze bezig. Waar wijst dat op? Ja, om dat te mogen zien en er iets van te verstaan. Van de vergeving der zonde, van dat recht en van die gerechtigheid. En dat je mag ingaan tot Gods altaren. En dat ziet alles op dat grote offer dat gebracht is, dat offer van Jezus Christus. Want die altaren zien natuurlijk op de rechtvaardiging van de zondaar voor God, de genade van God in Christus. Dus Sion, Dat is maar een nietige molshoop vergeleken bij die geweldige bergen die genoemd worden in Gods woord. En toch, die bergen zullen smelten als was voor het aangezicht des Heren. Want de God van hemel en van aarde heerst over bergen en dalen. Hij heeft ook de bergen gebogen in zijn waag. En eenmaal zullen die bergen wijken. En die heuvelen, zo staat er, zullen wankelen. De aarde zal ganselijk verbroken worden. Habakuk zegt, de bergen zal hij verstrooien als as. En Job heeft het erover dat het God is die de bergen verzet en zal omkeren in zijn toren. Wel nu, zelfs die geweldige rotsmassieven, die zullen niet kunnen bestaan voor de machtige hand des Heren. Hij staat erboven, hij is machtiger. De onwankelbaarheid van dat koninkrijk van Gods genade, dat is dus niet gegrond op de zichtbare wereld, gemeente, maar rust in God zelf. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Dus de bergen, de tronen, de volkeren, ze gaan alle ten onder, maar het verbond van God ligt vast. Hier geeft de Heere zicht op dat oneindige verbond, dat in de eeuwigheid gegrond is, van oorsprong uit de eeuwigheid voortkomt, maar ook is tot in der eeuwigheid. En hoe zalig is het dan om lid te zijn van die kerkgemeente, door het geloof. Zondag 21 spreekt erover als die zegt, wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk, en dan zegt het antwoord dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dus dan is het, dat moeten we goed tot ons laten doordringen, de Zoon van God die vergadert, die beschermt, die onderhoudt als de eeuwige koning van de kerk. Dus die kerk is geen stichting van mensen, dat is geen vereniging of een clubje, maar dat is van de Zoon van God. En dan staat er in Jesaja 53, hij heeft zich tot een schuldoffer gesteld, opdat hij zaad zal zien, want dat was het doel, als loon op zijn arbeid, als loon op dat schuldoffer, mocht Christus nu zaad zien. En dat zaad, dat zal toegebracht worden door alle tijden en eeuwen heen, dat leidt geen twijfel. Als loon op zijn arbeid, dat schuldoffer, zal hij zaad zien op grond van dat offer. En dat is geestelijk zaad. Dat zijn de geestelijke kinderen van alle tijden en eeuwen die worden toegebracht. En die worden geboren uit dat onvergankelijke zaad van Gods woord. Wederom geboren. De kanttekening zegt erbij dat dit betekent dat Christus vooral na zijn hemelvaart heeft mogen zien dat de gelovigen door de prediking van het evangelie grotelijks zullen aanwassen. Dat is het loon op zijn arbeid. En dat is nou van eeuwigheid beloofd. De Heere beloofde het al aan Abraham. Abraham, kom eens uit de tent, kijk eens omhoog naar de sterren, kun je ze tellen? Nee. Maar zo zal uw zaad zijn, als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. En gemeente, hoe donker het ook mag zijn in de wereld, en het is donker, maar er gaat geen dag voorbij of Christus zal dit zaad van de Vader ontvangen mogen aanschouwen. Dat zaad zal zichtbaar worden. Want hij heeft die verworven zaligheid, die gaat hij ook toepassen. Dat gebeurt al op Golgotha, waar een moordenaar het paradijs mag binnengaan. Op het Pinksterdag, dat er 3000 verslagen van geest en verbroken van hart aan zijn voeten terechtkomen. En zo gaat hij door. Tot in onze tijd zullen wij er ook bij zijn. Het zaad. verlost uit Jood en heiden, door Christus verlost van hel, dood en graf. En dat zijn zij die in de uren van Gods welbehagen krachtdadig geroepen worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Door de Heilige Geest worden ze overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ze worden overtuigd van zonde, want ongeloof is de grootste zonde. En ze worden overtuigd van gerechtigheid. Dat heeft met genade te maken, want het is de Vader die gerechtigheid eiste. En het is de Zoon die de gerechtigheid verwierf. En die gerechtigheid die mag nog verkondigd worden, maar die wordt door de Heilige Geest toegepast in het leven van die zondaren. En de Heilige Geest overtuigt van oordeel. Want de overste van deze wereld is veroordeeld. En dat is tot troost van de kerk. Dus overtuigd van zonde, van genade en dan ook de troost die dat volk ten deel valt. En dat doet de Heer. Ze worden gevoerd met smeking en met geween. En ik zal hen leiden in een rechte weg, waaraan ze zich niet zullen stoten, daar aan de waterbeken, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hij zal ervoor zorg dragen. Hij zal ze smekende heen voeren vanuit de woestijn. Welnu, dat is het zaad. Maria's en Martha's, Thomas'en en Johannes'en, hoeren en tollenaars, ze horen erbij. Dus die schare is het die straks de kroon zal ontvangen, maar die kroon ook zal werpen voor de voeten van het lam. Ik lees in de Openbaring: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En wat is nou het allerbelangrijkste? Of ik mag weten dat ik daartoe ook mag behoren, dat ik daarvan een lidmaat ben. Daar komt het op aan. Het uiterlijke lidmaatschap, dat neemt een keer een eind. En bij de dood, en dan wordt die kaart als het ware uit de bak. Tegenwoordig is het allemaal digitaal, maar goed. En die kaart die komt in een bak van overledenen. Dus dan is het afgelopen. Maar het is wel heel erg als we dan als steigerhout gediend hebben. Want steigerhout, dat wordt afgebroken als het gebouw voltooid is. Maar de ware christen is een levend lidmaat van die kerk. En die heeft gemeenschap aan Christus als het hoofd van die kerk en als het hoofd van dat genadeverbond. En dat kan nooit verbroken worden. De Heere schenken het. Want die eeuwige vastheid van dat verbond, daar moeten we ook aan ontdekt worden. Maar dan gaat ons lieve ik eraan. Dan gaan we sterven aan onszelf. Met al die bergen die wij vastgezet hebben. En wat is dan nodig, gemeente? De noordenwind. De bruid vraagt: ontwaak, noordenwind. Ze is toch al bekeerd, jawel. Maar het is een zaak die zich steeds weer in het leven voltrekt. En dan heeft ze die noordenwind weer nodig, dat alles wat van haar is wordt opgeruimd, om dan ook te vragen om die zuidenwind. Want die heb je ook nodig. Je kunt van de noordenwind alleen niet leven. Maar ontwaak, noordenwind. Die blaast alles weg wat van ons is. En dan gaat God naar zijn recht vragen. En als de Heere dan doet bukken en buigen, gemeente, dan gaan we dat recht erkennen en dan gaan we zijn eer bedoelen. Groot als geopenbaard wordt dat nou Christus voor eeuwig aan dat recht, dat goddelijk recht, genoeg gedaan heeft. Dat God bevredigd is in het offer van die middelaar. Dat die berg is vastgezet in het welbehagen van een drie-enige God. Want al zou de wereld in elkaar storten, dan zullen we niet wankelen, want God is de grond van de zaligheid in hun leven en in hun sterven. De Heere gebruikt deze woorden van vers 10, gemeente, tot bemoediging van die ballingen die de harp aan de wilgen gehangen hebben. Want uiten van zichzelf kan het niet meer, maar ze worden hier versterkt, bemoedigd. De belofte gaat leven. Hij zou het zo niet gezegd hebben als de vijanden niet van alle kanten op hen afkwamen. En waardoor Gods kinderen ook steeds heen en weer geschud worden en geslingerd worden, dat alles gaat wankelen. Want die driehoofdige doodsvijand, de Satan, de wereld en het eigen vlees, zal niet stoppen om hen aan te vallen. Aan de andere kant, de geest zal niet wijken van die kerk, want Christus is aan de rechterhand. Maar door zijn genade, geest, majesteit zal hij wonen en werken in het midden van hen. En dan zullen bergen wijken, heuvelen wankelen, maar zijn goede tierenheid zal van hen niet wijken. Zie daar de vastheid van het verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Ja, uw recht is als Gods bergen. Dat gaan we eerst zingen, 36, tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog en uw recht is als Gods bergen, het tweede vers van Psalm 36. En ten tweede, zijn vrede zal niet wijken. We komen hier een speciale naam tegen. Het verbond des vredes, staat er. Dat heeft een diepe betekenis in Gods woord. Het woordje shalom. Dat gaat verder dan ons woordje vrede ziet op een bepaalde verhouding tussen twee partijen. Na een oorlog tussen twee landen bijvoorbeeld, vrede wordt gesloten. Shalom gaat verder, welvaart, zaligheid, overvloed, vreugde, dat zit in shalom. Ook voor de toekomende. Dus dat heeft een diepere betekenis. Dus hier gaat het eigenlijk over een verbond in zijn oorsprong, in zijn voortzetting en in de voleinding. Het verbond des vredes is het verbond van God dat van eeuwigheid is in zijn raad besloten, uitgevoerd in de tijd door het hoofd van het verbond, Christus, en door de werking van de geest en het mondt uit in de eeuwige heerlijkheid. Dus het is hetzelfde verbond, maar in verschillende fases. Maar het is het genadeverbond. Zoals we op de catechisatie leren dat het verbond verschillende openbaringsvormen heeft. Nietwaar? Dat aanvankelijk de Heere dat verbond openbaart ten aanzien van bepaalde personen in het begin. En dan krijg je die patriarchen met de mensen daaromheen. Dus dan krijgt dat verbond een patriarchaal karakter. Dan is het op hen gericht. Het gaat zich steeds meer uitbreiden. Want ten tijde van Mozes, dan krijgt dat volk het karakter van een natie, het volk van Israël. En dan noemen we dat verbond dus een nationaal verbond. En het verbond krijgt een nationaal karakter. En na Pinksteren, niet alleen de Jood, maar ook de heiden. Dus dan is het kerkelijk, dan is het wereldwijd. Verschillende openbaringsvormen van het verbond, maar het is steeds hetzelfde verbond, het genadeverbond. En nu leven wij op de erven van het verbond, zoals we dat zeggen. En we worden geroepen tot waarachtige bekering en tot het waarzaligmakend geloof in Christus. Hoe komen we tot het geloof in hem? Langs een weg van ontdekking. Ook langs een weg van veroordeling. Langs een weg van afsnijding aan onze kant. In een weg van recht. En dat je ontledigd wordt door Gods geest, opdat diezelfde geest je ook zal gaan vervullen met wat van hem is. En dan blijkt dus dat God gedenkt aan zijn verbond. Dat gedenken van hem speelt een rol in de geschiedenis. Bijvoorbeeld, en God gedacht aan Noach. Hij gedacht aan Noach. Hij dacht altijd aan Noach, want hij is van eeuwigheid dat hij het oog had op Noach. Maar zeggen de kanttekenaren om aan te geven dat hij dus nadat hij Noach uitgestoten was in de ark, dat hij zijn weldaden ging betonen aan hem en aan zijn familieleden. Immers, hij heeft dat verbond met Noach gesloten. Dat hij hem en de zijnen zou bewaren. Dat hij ze zou sparen. En als dan zijn toren gestild is en het water is gezakt en de zondvloed is ten einde gekomen, aan het eisend recht heeft God dan voldaan, dan staat er en God gedacht aan Noach. En hij vond genade in de ogen des Heren. En dat lees je telkenmale in het woord. Als God gedenkt, dan zie je dus meestal een positieve ommekeer in de gebeurtenissen. Ook bij Abraham bijvoorbeeld. Als Sodom en Gomorra verwoest worden, dan is het dat er staat hij gedacht aan Abraham. Abraham is op de knieën geweest voor Lot. En dan het gevolg is dat Lot wordt uitgeleid uit Sodom en dat hij gered wordt. En toen Israël steunde en zuchtte onder de slavendienst bij de Tichelovens daar in Egypte, gedacht God aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de uittocht uit Egypte, uit dat diensthuis der zonde. En dan moeten we zeggen, wat hebben we te doen met een machtig God? Hij is het die dat bestuurt, dat wij ons mochten onderwerpen. De dichter zegt, onderwerping geeft rust.
Ja.
Wat is eigenlijk onderwerpen? Je zou kunnen zeggen, dat is zwijgen en achteraan komen. Zwijgen en achteraan komen. Er was een man, een vader, zijn zoon die ging naar school en hij sprak die leraar. Hij zegt, wat dacht je mijn zoon te gaan onderwijzen? Nou, zei die leraar, ten eerste wil ik hem leren zwijgen. En ten tweede wil ik hem leren spreken. En ten derde wil ik dat hij leert volgen. Drie dingen. Dat is eigenlijk wat de Heilige Geest leert in het leven van zijn kinderen. Zwijgen, spreken, volgen. Want je gaat zwijgen wanneer je moet gaan inleven wie je geworden bent door de zonde voor God. Dan spreken we niet zoveel. Wanneer gaan we spreken? Wanneer gaat de Heere de mond openbreken? Wanneer Christus zich gaat openbaren? Dan is er een moment van spreken. Om dan in een weg der heiligmaking in het verdere, om dan te volgen door het bezaaide en door het onbezaaide. Zwijgen, spreken en volgen. De ware gelovige gemeente mag het wel eens zien en mag het ook wel eens verstaan dat nou alles geleid wordt door hem vanuit die eeuwige raad des vredes en dan in dat eeuwige heil. En dan mag je het wel eens zien, hè? Daarom ben ik geboren in die omstandigheden en daarom ben ik in die tijd geboren. En naar het welbehagen, daarom is het dat ik deze ouders heb ontvangen en dat ik dat en dat van hen heb meegekregen. En daarom is het dat ik door die weg in mijn leven gegaan ben, dat ik gedoopt ben, dat ik onder het woord gekomen ben, dat ik gehoord heb van een middelaar. Er is een middelaar Gods en der mensen. Het grootste, als je dan ook mag zeggen, daarom ben ik tot het zien van de dierbaarheid van Christus gekomen. Want dat is dan zo waar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En voor wie is hij dan dierbaar? Nou, ten eerste voor zijn volk. Dat is zeker waar. Als ze Christus mogen zien door het geloof. En dan worden ze bepaald bij die werken van eeuwigheid. Dat Christus zich van eeuwigheid gegeven heeft om zich gewillig voor de Vader voor te stellen als borg voor de zijnen van dat afhoererende volk. En dat hij als zodanig gekomen is. Maar dan wordt hij ook dierbaar in de gangen van de vernedering. Dan wordt hij ook dierbaar in de trappen van de verhoging. Hoe hij de losprijs betaalde. Hoe hij zijn leven gegeven heeft. En dan is die Christus zo dierbaar voor zijn kinderen. Als ze hem mogen zien, ook aan het kruishout der schande. Dan wordt hij dierbaar als hij gezien mag worden. En als het doorleefd wordt, het werk dat hij gedaan heeft. Maar ook wordt hij dierbaar in het werk dat hij nog doet voor zijn kerk. Aan de rechterhand des Vaders, want daar is hij bezig om voor dat volk alles te volbrengen. En daar is hij als die voorbidder van de kerk bezig voor zijn kinderen. Wat hij deed en wat hij doet voor de kerk. Voor die twijfelmoedige gelovigen, die zo wankelmoedig zijn. Want waar dat geloof geschonken is, gemeente, is het lang niet altijd levendig. Dan moeten ze dus steeds weer leren dat de grond niet ligt in hun geloof, maar dat de grond ligt in dat volbrachte werk van Christus. Alleen daardoor zal het kunnen. En als hij dan gestalte gaat innemen in je hart en in je leven, wat wordt hij dan dierbaar? Dan worden alle andere leunsels en steunsels waarop je zo graag leunde weggenomen en hun wettische vroomheid, maar dan wordt hij dierbaar. voor vreemdelingen op deze aarde. Dan wordt hij dierbaar in het hart van dat volk, zoals hij zich openbaart in zijn rechtvaardigmaking, maar ook in de weg van de heiligmaking. Maar dan zal hij ook dierbaar zijn als hij wederkomt. Op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. En dan zal dat grote onderscheid openbaar komen waar Petrus in zijn brief van spreekt tussen de ongehoorzamen en de gelovigen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan hoor ik die bruid het zeggen, dat is de stem mijns liefste. Hoort hem. Dan wordt hij dierbaar voor u die gelooft. En hoe dierbaar is hij wanneer die uiterste hoeksteen door de band der liefde zich gaat verenigen met de Heer. Wanneer hij zich gaat verenigen met die zondaar, wanneer ze één zullen zijn. Maar wat is dan nodig voor u en voor mij? Waarachtige bekering. Wel, in de wedergeboorte wordt dat ware zaligmakende geloof geschonken. Dat is een onmisbaar middel om met God verenigd te worden. Noodzakelijk. Want we zijn uit God gevallen. We moeten met hem verenigd worden. Maar we kunnen alleen met God verenigd worden en verzoend door Christus. Hij die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik heb een weg gebaand waar u aan uw zijde alle wegen hebt toegesloten. En ik heb de waarheid gesteld tegenover alle leugen en bedrog. Tegenover die leugenaar van den beginne. En ik heb het leven aangebracht waar alleen maar dood te vinden was. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat moet wel door de Heilige Geest worden toegepast. Maar dat we dat mochten vasthouden. Er zijn er velen die denken wel zonder waarachtige bekering de hemel te kunnen binnengaan. Die leven op een verondersteld kindschap en een verondersteld geloof. Maar de catechisme zegt, wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. En dan is het nodig, wat we reeds zeiden, het werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat we buiten Christus niet verder kunnen. En dat mogen maar in de nood brengen voor Gods aangezicht, om alles te laten varen van onze kant. En Christus te mogen winnen en ingewonnen te mogen worden voor zijn dienst. En dat voor die ziel op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Wat is het een wonder dat Christus opgestaan is uit de dood en uit het graf. Het leven heeft aangebracht, maar dan heeft hij ook de macht om die krachten aan te wenden. Om nou dode zondaren tot leven te wekken. En als hij die krachten gaat aanwenden, gemeente, in het leven van die zondaar, dan leren ze ook worstelen aan de troon der genade. Ik laat u niet los, tenzij dat ge me zegent. Zoals een Jacob te Pniel. En ziende op zichzelf, moeten ze het ook inleven. In mij is geen kracht tegen die grote menigte. Maar dan leren ze ook afzien van hun eigen kracht. En hun macht en hun waardigheid, want dan is het eigen krachten te verachten. Wordt op Jezus school geleerd en dat is nou noodzakelijk, te sterven aan onszelf, opdat de kracht van Christus in ons wonen. En zo is en wordt Christus hun dierbaar. Dat wordt hij hier in de geloofsoefeningen. Straks zal hij dat zijn in het aanschouwen, want hier mogen ze de voorsmaken wel eens proeven. De eerstelingen aan deze zijde, maar straks de volle verzadiging. Dan wordt dat geloof verwisseld in aanschouwen, het aanschouwen van God, het aanschouwen van dat lam van God, om dan eeuwig die dierbare middelaar te mogen lieven en te mogen loven. We gaan eindigen. We hebben gehoord het verbond des vredes. Dat begint dus in de eeuwigheid. Dat gaat door de tijd heen. Dat mondt uit in die eeuwige heerlijkheid. En wat een wonder dat God nu van eeuwigheid gedachten des vredes gehad heeft over een volk dat van hem zou afwijken. Dat de Vader en de Zoon overlegd hebben. Dat de Zoon zich gewillig gegeven heeft om dat werk te gaan aanvaarden. En dat de Geest ook toetrad, terwijl die zondaar wentelde in het slijk. Maar God had een oog op hen. Dat had hij van eeuwigheid. En gemeente, dat mag op de dankdag van 2018 nog verkondigd worden. Er is nog plaats bij hem. Christus heeft die weg gebaand. Hij kwam van boven naar beneden. Dat mogen we in de komende weken ook weer gedenken. Advent en kerst. Dat hij kwam van boven naar beneden, zich neergelegd heeft in de kribbe van Bethlehem. Maar hij is ook gegaan van beneden naar boven. Toen hij ten hemel voer vol van eer, de discipelen zegenend achterlatende. En toen is hij de hemel binnengegaan. Dat is dus anders dan zoals Noach de ark binnenging. Want toen Noach de ark binnenging, toen heeft God die deur gesloten met een goddelijk slot. En de Heere sloot achter hem toe. Toen Christus de hemel binnenging, werd de deur niet op slot gedaan. Maar die bleef open. Want de kerk die moet er ook nog doorheen. En als de laatste zal zijn toegebracht, dan zullen ze tezamen ook hem toebrengen. De lof, de aanbidding, maar ook de dankzegging. Tot in der eeuwigheid. Amen.